luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Ik wil vandaag met jullie verder gaan in onze vers voor vers studie door het prachtige Bijbelboek Daniël. Het voelt gek om na zoveel jaar niet Romeinen te zeggen. Ik moest mezelf ook even dwingen om geen Romeinen te zeggen, maar we zijn bezig met Daniël. Dus sla je Bijbel alsjeblieft open op dit prachtige Bijbelboek. En we hebben de afgelopen 2 weken gezien dat identiteit en heiligheid onder druk werden gezet in de tijd van Daniël. De identiteit van Daniël, Misael, Hanania en Azaria werd onder druk gezet door nieuwe namen, nieuw eten, een nieuwe plek, nieuw onderwijs. En hun heiligheid om God te volgen werd onder druk gezet. Maar vanaf dit hoofdstuk, hoofdstuk 2, ze hebben een plekje gevonden in het koninkrijk van Babel en nu verandert er iets. We zien dat het leven van Daniël en zijn vrienden onder druk komt te staan. Dus niet eens de keuze om je identiteit te hebben. Niet eens de heiligheid die ze richting de Heere moesten kiezen. Maar nee, hun letterlijke leven stond onder druk. Hun leven werd met de dood bedreigd doordat de koning een droom had en een emotionele bui had. En in dit alles en in de gevolgen van dit alles moesten ze leren handelen naar Gods wil. En we gaan issues zien, zonder probleemissues. We gaan het probleem van gedrag en gevolgen zien, dat elk gedrag gevolgen heeft. Elke keuze heeft een reactie, elke actie heeft een reactie. Maar door alles gaan we zien dat God alles klaarzet om zijn wil gedaan te krijgen. We gaan zien, God werkt altijd. En ik heb een aantal slides. Zou u de derde slide willen aanklikken? Derde citaat alstublieft. Ik gooi ze om. Maar er komt een citaat op het scherm van Corrie ten Boom. Een gedicht van Corrie ten Boom. En zij zegt daarin, mijn leven is een weefsel tussen mijn God en mij. Niet ik kies uit de kleuren, heel doelbewust werkt hij. Soms weeft hij er verdriet in en ik, door onverstand, vergeet, hij ziet de boven en ik de onderkant. Als het weefgetouw zal rusten en de spoel niet meer schiet om, zal God het doek ontvouwen en verklaart hij het waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naast goud en zilverdraden, zo komt zijn plan tot stand. Dit is ons leven. Dit is wat we in Daniël hoofdstuk 2 zien. Er gebeuren onverklaarbare dingen. Er gebeuren dingen die verdriet opwekken. Er gebeuren dingen die donker lijken en zelfs donker zijn op het moment dat je leven bedreigd wordt. En hoe nodig die donkere draden zijn, zoals Corrie ten Boom dat zo mooi zegt, naast de gouden en de zilveren, wij willen graag die gouden en die zilveren draden zien. Maar het eindresultaat, dat zit aan de achterkant en dat is wat God ziet. God weeft alles in elkaar om zijn doel gedaan te krijgen, zijn wil voor elkaar te krijgen. God werkt altijd. Wij zien niet altijd wat hij doet. We zien niet waarom hij het doet. We begrijpen het niet. Maar God werkt altijd. Daniël had nooit kunnen bedenken op de dag dat Nebukadnezar Jeruzalem binnenviel, Israël binnenviel, dat hij aangesteld zou worden als een van de hovelingen en een van de belangrijkste bestuurders en adviseurs van de machtigste koning op de aarde op dat moment. Had hij nooit kunnen bedenken. God werkt altijd. En dat mogen wij gaan zien, want door dit hele boek heen zien we Gods soevereiniteit. En dat betekent dat God regeert, dat hij alles onder controle heeft. U kan het citaat weer weghalen. God ziet alles, weet alles en gebruikt alles om zijn wil gedaan te krijgen. En dat is een geruststelling, want we mogen door Daniël heen zien hoe groot God is. Dat aangezien hij aan het werk is, dat ook iets goeds is. Want hij is God. Wat Gods soevereiniteit niet is, is dat God alles zelf aanstuurt. Want dat zou betekenen dat God er ook bewust voor kiest om mensen te laten zondigen. Dat God echt het meest heftige zondige gedrag zelf wil. Dat is niet wat Gods soevereiniteit betekent. Want dat zou niet logisch zijn voor een God die zonde haat, die heilig is. God kan zondig gedrag wel gebruiken tot zijn eer. En dat is wat wij zien in de wereld om ons heen. Dat hij de zondige keuzes van mensen gebruikt om iets moois eruit te krijgen. Want het stelen van Daniel, Misael, Hanania en Azaria was een zondige daad van Nebukadnezar. Want je kan niet een normaal Bijbels argument maken voor dat stelen van kinderen mag. Maar God gebruikt het om Daniel, Misael, Hanania en Azaria op hoge plekken in het koninkrijk van Babel te krijgen. Hetzelfde met Jozef, wordt verkocht door zijn eigen broers. Hoe zondig is dat gedrag? En God gebruikt het uiteindelijk om Jozef de onderkoning van Egypte te maken. Hoe mooi is het dat God niet alles zelf hoeft te bepalen, zelf in alles de oorzaak van gedrag hoeft te zijn, maar dat hij het toch kan gebruiken. Hoe mooi is het dat God alles kan gebruiken, ook dingen die tegen zijn wil ingaan, die tegen zijn verlangens ingaan, om uiteindelijk zijn wil gedaan te krijgen. We zien dat laatste, dat God alles gebruikt naar zijn wil, in het geval van het Bijbelboek Daniel. God strafte Israël voor hun zonde en gebruikte Nebukadnezar daarvoor. Daar hebben we de afgelopen 2 studies van Mark over gehoord. En God gebruikt dit alles om uiteindelijk zijn wil gedaan te krijgen. En we zien ook dat God Nebukadnezar een droom gaat geven en dat hij de zondige reactie van Nebukadnezar gaat gebruiken om zijn wil gedaan te krijgen. God werkt altijd. Ook als wij het niet zien. Ook als wij niet begrijpen waarom en hoe en als wij het niet zien. We mogen leren om God te gaan vertrouwen. En het Bijbelboek Daniel is fantastisch om God te gaan leren vertrouwen. Want hij heeft alles onder controle. Ook wereldrijken. Hij leidt in alles, ondanks alles, door alles. God werkt altijd. Dus laten we beginnen met het stuk tekst wat we vandaag gaan behandelen. We gaan Daniel hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 23 doen. Dat is volgens mij meer dan dat jullie ooit met mij gedaan hebben op een zondag. Ik zie al een paar mensen lachend ja knikken. Dus welkom in deze nieuwe fase. We zullen het niet in één keer lezen, maar we gaan stapje voor stapje er samen doorheen. Dus we zullen lezen Daniel hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 4. En daar staat: in het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de galdeeën moest roepen om de koning zijn droom bekend te maken. Hier beginnen we dus al met een onmogelijk verlangen van de koning. Hij zegt niet: leg mijn droom uit. Hij wil weten: wat heb ik gedroomd? Zij nu kwamen, al deze mensen, en gingen voor de koning staan. De koning zei tegen hen, vers 3, ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Misschien was hij hem vergeten, misschien had hij er een andere reden voor, maar hij wil zijn eigen droom horen. En toen spraken de Galdeeën, vers 4, tot de koning in het Aramees: o koning, leef in eeuwigheid, vertel uw dienaren de dromen, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. Nou, verderop in het hoofdstuk maakt Daniel duidelijk in vers 28 dat God hem deze droom gegeven had. Hem is Nebukadnezar. En Nebukadnezar doet wat dan een koning van zijn tijd deed. Als hij een nare droom had gehad, niet meer kon slapen, dan haalde hij andere mensen erbij om te vertellen wat er gebeurde. En hij had, zoals gezegd, een onmogelijke vraag. Vertel me mijn droom en vertel me mijn uitleg. Het was niet gek voor koningen van die tijd om de uitleg van een droom te vragen. Dat zien we ook bij Jozef. Dat de farao een droom heeft, zelf de droom vertelt en dan de uitleg ontvangt. Maar in dit geval gaat Nebukadnezar als soeverein alleenheerser van die tijd, gaat hij een stapje verder. Vertel me mijn droom en vertel me de uitleg. Wat menselijk gezien niet kan. Nou, er staat dan ook nog in vers 4 dat er in het Aramees gesproken werd. Daniel, hoofdstuk 2 vanaf vers 4 tot en met het einde van hoofdstuk 7 is in het Aramees geschreven. Dat is een van de 3 talen waarin de hele Bijbel geschreven is: Hebreeuws, Aramees en Grieks. En na hoofdstuk 7 gaat het weer door naar het Hebreeuws. En een mooie uitleg daarvan zou kunnen zijn dat vanaf Daniël 2 vers 4 er dingen gebeuren die betrekking hebben op de heidenvolken. En het Aramees was de taal van de heidenen. En vanaf hoofdstuk 8 gaat het weer heel duidelijk, heel direct, puur op Israël gericht. Dus vandaar in het Hebreeuws de juiste taal bij het juiste volk is een mooie verklaring daarvoor. Verder is dat meer iets om over te filosoferen dan dat je er dagelijks iets mee kan. Maar dat zijn nuttige dingen om soms te weten. Maar wat hebben we nu gelezen tot nu toe? We hebben gelezen dat God Nebukadnezar een droom gaf. En we gaan volgende week gaan we naar die uitkomst kijken van de droom, wat de droom is en wat de droom betekent. Maar God gaat Nebukadnezar zijn eigen toekomst laten zien. God gaat Nebukadnezar de toekomst van koninkrijken na hem laten zien. En wat God daarmee laat zien is: Nebukadnezar, jij bent koning, maar ik ben de echte koning. God laat zien wie de regie in handen heeft. God laat zien wie alles aanstuurt. Hij laat zien dat hij de toekomst kent, de toekomst weet en dat hij het zo stuurt zodat zijn wil gedaan wordt. En wat kunnen wij hiervan leren? Nou, het feit dat God onze toekomst kent. Dat hij jou kent en precies weet wie jij bent en wat er in jouw leven gaat gebeuren. En jij mag dan genieten, je mag je overgeven aan het feit dat God op de troon zit en alles in het leven onder controle heeft. God zal ervoor zorgen dat uiteindelijk altijd zijn wil gedaan wordt. Hij wilde dat Israël hem zou eren en ze kozen voor iets anders. Dus gebruikt hij Nebukadnezar om dat uiteindelijk dan wel weer gedaan te krijgen. Dat is het patroon dat we zien. God heeft zijn wil, wij mogen keuzes maken en God zal het uiteindelijk altijd zo gebruiken dat zijn wil geschieden en dat hij geëerd wordt. Maar de uitdaging voor ons is of wij ons hele leven aan God geven. Want het is heel makkelijk om een soort van 10% van je leven aan God te geven. 20%, 50% als je heel enthousiast bent, 80%. Maar als wij de Heere moeten liefhebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand, dan gaat dat over 100%. Dan gaat dat over alles van mij en geef dat over aan hem. En de vraag is dan, vertrouw jij God met alles? Zijn er dingen in jouw leven die je achterhoudt van God, waar je zelf de controle over wil houden? Of kan jij alles aan God overgeven en vertrouwen dat hij regeert en dat hij jouw toekomst in handen heeft? Zeg daar niet te snel op, ja, dat doe ik, maar ga echt met de Heere worstelen of dat echt zo is. Of jij ook echt de moeilijke situaties, de dingen die je niet overziet, de vragen die je hebt, of je die over kan geven aan God. Of je het los kan laten dat je door deze situatie heen gaat waar je nu in zit. Of dat je eerst de uitkomst moet hebben voordat jij door kan. Vertrouw je God met alles. Nebukadnezar moest gaan zien, God heeft alles onder controle. Daniël was de boodschapper daarvan. En de vraag aan jou en aan mij is, vertrouwen wij God zoals hij te vertrouwen is? Of hou je dingen zelf achter? Laten we verder lezen, vers 5 tot en met 12. De koning antwoordde en zei tegen de Chaldeeën, de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouwen en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Prachtig, ontzettend redelijke reactie van een koning op een onmogelijke vraag. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. Zij antwoordde voor de tweede keer en zeiden, laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen. Dan geven wij de uitleg ervan te kennen, gedurfd. Om tegen een man die net gezegd heeft, ik maak je dood, om dan te zeggen, nou, we proberen het nog eens om je op andere gedachten te brengen. Vers 8, de koning antwoordde en zei, ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven. Wat een achterdochtig man was dit. Dat was nodig in die tijd, want koningen gingen, om de haverklap gingen ze dood. Ze werden vermoord door vijanden. Maar Nebukadnezar was ongelooflijk achterdochtig. Wat een leven had die man. Vers 10, de Galdeeën antwoordden in de tegenwoordigheid van de koning en zeiden, er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magier, bezweerder of Galdeeër dan ook, want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. Wat een interactie. Wat een boosheid bij Nebukadnezar. Wat een onredelijkheid bij deze man. Wat een durf van die Galdeeën om er toch tegenin te gaan. En te zeggen, ja maar hallo, u vraagt iets wat onmogelijk is. Hoe kan dit nou? Wat een reactie, wat een gesprek. Maar wat heel mooi is, is dat die Galdeeën een hele belangrijke conclusie trekken in vers 11. Er is niemand die dit kan dan de goden. De zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. En dat is het terrein waar God floreert. Dat is het terrein waarop heel duidelijk wordt dat wat er gebeurt, door God gebeurt. Maar de reactie van Nebukadnezar is niet, oh jongens, jullie hebben gelijk. Nee, vers 12, de koning werd woedend en zeer verbolgen. In de grondtekst heeft dat het idee dat hij razend was. Dat hij woedend was, zichzelf niet meer onder controle had. Misschien begon hij met dingen te gooien. Misschien deed hij allemaal andere gekke dingen, maar hij had zichzelf niet in de hand op dit moment. En dat voor iemand die als hij zei, morgen hebben wij oorlog met hun, dan was er oorlog met dat andere volk. Wat een reactie van iemand die zoveel macht had. En in zijn boosheid doet hij dan ook iets wat niet handig is, maar hij doet het wel. Hij beval vers 12 dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De Galdeeën waren de wijzen van Israël, of van Babel, sorry. En dat waren de gerespecteerde adviseurs van de koning. Dit waren mannen en vrouwen die advies uitbrachten op het allerhoogste niveau. En deze moesten allemaal dood. Allemaal. Omdat de koning een nare droom had en men die droom niet uit kon leggen. En aan de ene kant lachen we erom, want het is ook te ridicuul voor woorden hoe deze man reageert. En tegelijkertijd hebben wij niet ook van dit soort reacties. Om onbenullige dingen. Dat als iemand je afsnijdt in het verkeer, dat je in de plaats van je duim een andere vinger naar die persoon opsteekt. Dat in de plaats van zegenende woorden er dan andere woorden uit je mond komen. Als iemand het laatste pak melk uit het schap pakt. Of als iemand iets doet wat jou niet zint. Dan kunnen wij ook een reactie als deze hebben. Een reactie uit boosheid. Wat we namelijk zien is de koning die reageert als volgt. Ik wil iets. En ik wil het nu. En ik wil het zoals ik het wil. En als je het me niet geeft, dan word ik boos. Dat klinkt als een van mijn jongste kinderen. Die zijn bijna 2 en 3. Dat is hoe zij reageren. En tegelijkertijd klinkt dat hoe ik doe. Als ik iets wil. En ik wil het nu. En ik wil het zoals ik het wil. En als ik het niet krijg, dan word ik boos. Dat is wat we zien. En boosheid is in de Bijbel ook echt iets wat aangekaart wordt als een probleem. Ik heb een citaat van de Biblical Counseling Coalition, dat is het eerste van de 3 slides. Dus als het goed is, ja. De wortel van zondige woede groeit in een hart dat zelfgericht en afgodisch of een afgod in het hart heeft. Omdat wij leven in een samenleving die voortdurend schreeuwt over rechten, worden we boos wanneer onze vermeende rechten worden geschonden. Op de volgende pagina staan rechten die wij denken te hebben. Waar wij bereid zijn om boos om te worden. Zeker die eerste als Nederlanders. Het recht om je persoonlijke mening te hebben en te uiten. En jij moet luisteren. Het recht op respect. Als ik geen respect krijg, word ik boos. Het recht om begrepen te worden, het recht op een goede gezondheid, het recht om gewaardeerd te worden, om eerlijk behandeld te worden, om erbij te horen, geliefd en geaccepteerd te worden. Dit is er eentje die voor mij echt een ding is. Ik kan me snel afgewezen voelen en daardoor boos worden. In ieder geval in mijn hart boos worden. Is dat Bijbels gedrag? Het recht om je eigen beslissingen te nemen. Ach, wat is er dat tegenwoordig ook een. Mijn beslissing. Mijn lichaam, mijn beslissing bijvoorbeeld. Als we het even hebben over het onderwerp abortus bijvoorbeeld. Ik wil een beslissing nemen. In de plaats van dat we kijken naar wat God wil. Het recht om je eigen toekomst te bepalen. In de plaats van dat God dat doet. Het recht om als waardevol en belangrijk beschouwd te worden. Het recht om beschermd en verzorgd te worden. Om plezier te hebben. Het recht op zekerheid en veiligheid. Het recht dat anderen je gehoorzamen. Oh, zeker als ouders is dit er eentje. Oeh. Kinderen moeten gehoorzamen, toch? Dat zegt Gods woord, toch? Daar heb ik dan recht op, toch? En als het niet komt, dan... Het recht om je zin te krijgen. Ach, wat is er dat eentje tegenwoordig? Ik wil iets. En ik wil het op mijn manier, het recht om vrij te zijn van moeilijkheden en problemen. En dit zijn allemaal dingen die wij willen en boos om kunnen worden. Volgende slide alstublieft. Ja, deze. Woede is meestal zelfgericht en afgodisch, oftewel het is een afgod in je. En komt voort uit het verlangen om God te controleren, terwijl dat onmogelijk is. God neemt beslissingen die jou niet bevallen. Als je een uitbarster bent, dus als jij uit elkaar spat wanneer je boos wordt, dan ontplof je en maak je het leven van iedereen ellendig. Als je een opkropper bent, sla je je woede naar binnen en vul je jezelf met zelfmedelijden, omdat God de dingen niet doet op jouw manier. Einde citaat. Dit zijn wij. De ene die barst uit elkaar als die boos wordt, die begint te schreeuwen, begint te gooien, die wenst alle wijzen in Babel dood. De ander die kropt de woede op, vult zichzelf met zelfmedelijden, wordt nog meer op zichzelf gericht, ziet nog meer dat alles tegen je is en dat zelfs God tegen je is en dat al die mensen me niet zien staan, want kijk maar. En daardoor worden we boos en richten we ons niet op God. We kunnen dan goed praten waarom we boos worden. Kijk maar, want zij doen niet naar mij. Kijk eens, mijn zin gebeurt niet. Vul al die rechten maar in. Ze respecteren me niet, mijn kinderen gehoorzamen me niet. Ze behandelen me niet eerlijk, wat dan ook het is. En wij hebben dan in ons hoofd, tussen aanhalingstekens, een reden om boos te zijn. En we vergeten dan dat onrechtvaardig boos worden een zonde is. Dat het iets is waar we ons van moeten bekeren, waar we ons van moeten afkeren. Onrechtvaardig boos worden is iets wat niet past in het leven van de christen. Dat is niet iets van, dat is nou eenmaal zo, of zo ben ik nou eenmaal. Nee, het is zonde. Dus bekeer je. Als jij boos wordt omdat jij een recht denkt te hebben en dat niet krijgt en daarom boosheid als reactie hebt, dan heb je iets om je van te bekeren. Dan heb je iets om mee naar de Here te gaan en om vergeving voor te vragen. Want dit hoort niet. We moeten van gedachten veranderen over die boosheid en het niet zien als een logische reactie op wat er gebeurt. Nee, het is zonde. En we moeten ons daarvan afkeren. Het woord voor bekeren in het Nieuwe Testament is het woord metanoia. En dat betekent dat jij het met God eens gaat zijn. Dat jij van gedachten gaat veranderen om net zo te denken als God over jouw gedrag. En als God zegt dat onrechtvaardige boosheid zonde is, dan is dat zo. En dan is dat zonde en een reactie die we moeten afleggen. Maar zijn wij bereid om God gelijk te geven? Ben jij bereid om toe te geven dat jouw reactie niet goed is? Zowel het uitbarsten als het opkroppen. Want we zijn sneller geneigd om al dat uitbarsten als boosheid te zien. Maar al dat opkroppen van die boosheid en alles maar binnenvetten en dan zelfmedelijden krijgen is ook niet Bijbels correct. Paulus zegt in Efeze 4 vers 31 het volgende. Hij zegt, laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Wat Paulus hier niet zegt is ga harder werken om zelf niet langer boos te zijn. Hij zegt niet je moet maar harder werken om het voor elkaar te krijgen. Ga maar tot 10 tellen. Ik heb een keer iemand horen zeggen, ja oké, dan tel ik tot 10 en dan word ik daarna boos. Wat heeft dat dan voor zin om tot 10 te tellen? Het heeft niet met eigen kunnen te maken. Het heeft te maken met laat het van u weggenomen worden. Het is Gods werk. Dat jij hem het werk laat doen om dat uit jou weg te laten halen. En dat betekent dat jij misschien rechten moet opgeven. Dus dat jij het zelf... Het recht dat jij denkt te hebben om je persoonlijke mening te hebben en te uiten, bijvoorbeeld, dat je dat recht laat varen. Het recht op respect, dat je dat loslaat. Want ik wil God meer behagen dan dat ik mijn eigen rechten wil. Het recht op je zin krijgen, plezier hebben, het recht om erbij te horen, geliefd en geaccepteerd te zijn. Ben je bereid dat op te geven voor God? Ben je bereid om geminacht te worden? Om geen uitgesproken mening te hebben in sommige situaties? Dat jouw mening op dat moment even niet geuit hoeft te worden? Dat is wat we nodig hebben om een reactie naar Gods wil te hebben in situaties. God bestaat niet om ons tevreden te stellen. Dat God soort van die lamp is waar je op wrijft en dat er een geest uitkomt, zoals in die sprookjes die dan jouw zin komt doen. Dat is soms hoe wij God zien. Heer, ik heb een situatie, het is een probleem, los het op, u bent God, u kan het, doe maar. En het liefst gisteren. Nee, wij bestaan om God te eren. En als dat betekent dat wij rechten moeten opgeven, of het idee van rechten moeten opgeven, dan is dat zo. Want we leven voor hem. En je eert God niet door boos te worden als jij denkt dat je een recht hebt en iemand voldoet niet aan jouw rechten. Je eert hem door te reageren op een manier zoals hij voorgeschreven wordt. En als jij boos wordt op een verkeerde manier, dan accepteer jij niet dat God regeert, maar jij regeert op dat moment. Want ik wil iets en ik wil het nu en als ik het niet krijg, dan zorg ik dat ik het krijg. Dat is een verkeerde reactie. We moeten God op plek 1 zetten en onszelf onderwerpen aan God. Dat deed Nebukadnezar helemaal niet. Maar jij bent Nebukadnezar niet. Als jij een christen bent, ben jij namelijk een nieuwe schepping. Ja, maar zo deden mijn ouders vroeger. Ja, maar zo heb ik altijd gedaan. Ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Ook zo'n hele nare. Ja, ik ben nog een werk in uitvoering. En we zeggen dat en we lachen erom en tegelijkertijd hoe vaak gebruiken we die niet als reden om toch net even een zonde onder de deur door te schuiven en te zeggen het is goed zo. Natuurlijk ben je een werk in uitvoering, maar tegelijkertijd is de oproep wees heilig zoals ik heilig ben. Dus laten we niet denken dat het dan maar mag. Je bent een nieuwe schepping als christen, dus vraag God om die boosheid uit je weg te halen. Vraag hem om de bron van die boosheid te laten zien. Welk recht jij denkt te hebben, wat jij je toe wil eigenen, waarvoor jij boos wil worden. En laat voorop staan, dit gaat heel diep. Dit gaat heel diep, tot in het diepst van je ziel. Van wat jij denkt recht op te hebben. Wat jij denkt te moeten hebben. Wat jij vindt dat jij recht op hebt. En dat loslaten, dat is waar God je wil hebben. Want dan ga je voor hem leven zoals hij is. En wat gaat God dan doen als jij hem vraagt om die boosheid weg te halen? Nou, dan haalt hij die boosheid weg. Of niet? Bij mij werkt het niet zo namelijk. Wat God bij mij doet, is dat hij me in situaties brengt waarin ik normaal boos word. En dan zegt, je weet nu wat de keuze is. En ik sta er. Ik sta klaar met alles om het je te geven, maar vraag je mij om hulp? Of reageer je vanuit je vlees? Wij zijn gezegend met 4 prachtige kinderen. En 1 ding waar kinderen heel goed in zijn, is je eigen gedrag laten zien. Ze laten zo zien waarin je zelf, ze laten je eigen karakter zien. En ze reageren precies zoals ik wil dat ze niet reageren. Omdat dat precies het gedrag is wat ik doe, waarvan ik niet wil dat ze doen, wat ik niet wil dat ik doe. Dus God brengt mij in situaties waarin mijn kinderen iets doen waarvan ik niet wil dat ze doen, wat soms niet eens zondig is. Maar hoe reageer ik dan als ze een voorkeur van mij overtreden? Word ik dan boos of heb ik genade voor mijn kinderen? Als mijn kinderen zondig reageren, hoe reageer ik dan? Ga ik dan naar ze zitten schreeuwen? Of loop ik naar ze toe en help ik ze in het proces van leren wat Gods wil is? We mogen leren om terug te vallen op God in de situaties waarin Hij ons toestaat te zijn. En dat is het proces van groei en het proces van heiliging. Maar de vraag is, wil jij? Wil jij dat God die dingen uit jou weghaalt? Of vind je het eigenlijk stiekem wel best? Even lekker boos worden. Ook iets wat de wereld zegt. Even lekker boos worden. Even lekker uit je stekker gaan. Maar is dat wat God wil? Is dat God erend? Denk eens in dat God even lekker uit zijn stekker zou gaan. Dan bestaan wij niet meer. Dan is er niet eens as over van ons. Dan is er niks. En als wij op hem moeten lijken, dan hebben wij geen recht. Geen enkel recht om boos te worden op een manier zoals Nebukadnezar doet in Daniël hoofdstuk 2. Laten we verder lezen vanaf vers 13. De wet ging dan uit dat de wijzen, dus er was zelfs een wet van gemaakt, dus Nebukadnezar had nog de tegenwoordigheid van geest om er een wet van te maken, ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden en men zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning, waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om hem de koning de uitleg te kennen, te geven. Onderschat niet wat er hier gebeurt in vers 13 tot en met 16. Daniël gaat naar de man toe die hem moest doden. Arioch. We lezen daar vrij makkelijk overheen. Maar deze Arioch, dat was waarschijnlijk geen hele vriendelijke man. Anders werd je niet het hoofd van de lijfwacht van de machtigste man op aarde. Dat zal waarschijnlijk een meedogenloze moordenaar geweest zijn. En Daniël gaat naar hem toe. En die zegt, waarom heeft de koning dit zo overhaast gedaan? Dus hij trekt ook nog eens het bevel van de koning in twijfel. Is misschien niet de meest handige actie, maar Daniël doet het. Is niet normaal. God leidde Daniël hier echt. God zette allemaal dingen klaar, zodat Daniël kon doen wat Daniël moest doen. Maar Daniël moest wel de stap zetten om met Arioch te gaan praten. En alsof dat niet genoeg was, vers 16, toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. Dus die wijzen en die galdeeën die hadden hetzelfde gedaan. Koning, we hebben tijd nodig, we kunnen dit niet. Ze waren in gesprek gegaan met de koning. En wat was het resultaat? Jullie moeten dood. Daniël is een van die wijzen die op dat moment niet aanwezig was. En hij krijgt wel gunst bij de koning. God werkt altijd. God werkte op zo'n manier dat Daniël met Arioch mocht praten en dat overleefde. Dat Daniël bij de koning naar binnen mocht en dat überhaupt mocht. Dat hij de koning om tijd mocht vragen en dat hij daar levend wegliep. God is zo hard aan het werk op dit moment. Bedenk wat voor boos man deze koning was. Die bereid was om de wijzen in stukken te houden en hun huizen tot een mesthoop te maken. En Daniël gaat met hem praten. Zou niet mijn eerste keuze geweest zijn. Ook niet mijn tweede of mijn derde. God heeft Nebukadnezar onder controle en stuurt de koning zijn kant op. Dit is voor onze ogen wat er in Spreuken 21:1 staat. Het hart van een koning is in de hand van de Heere als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Het lijkt onmogelijk bij Nebukadnezar en God deed het toch. God leidde en Daniël liet zich leiden. Hij zette gedurfde stappen in geloof. En hij ging naar Arioch omdat hij God geloofde. Daniël was nog steeds een relatief jonge man. Hij ging. Hij deed het, want hij vertrouwde God. En God bereidde de harten van Arioch en de koning voor. Maar Daniël luisterde naar God. En hij deed het idiote, het onmogelijke, het onbegrijpelijke. Dat is wat Daniël hier deed. Maar wij kunnen afgeschrikt worden door de situatie. Door hoe groot de situatie is, door hoe groot de uitdaging is, door hoe onmogelijk het lijkt. En in plaats van God te vertrouwen en te handelen, worden wij vaak apathisch, doen we niks. Maar Daniël is juist het voorbeeld van dat God te vertrouwen is en dat we dan mogen gaan handelen. Daniël vond zijn eigen leven minder belangrijk dan Gods leiding. Hij luisterde meer naar God dan naar menselijke logica. Als Daniël had gedaan wat wij tegenwoordig vaak doen, was hij nooit naar Arioch gegaan. Als Daniël gericht was op zijn eigen comfort, dan had hij ervoor gezorgd dat hij ergens een pot met geld weg had gestolen van de koning en dat hij nu in een heel onbegrijpelijk stuk van het koninkrijk zat en zich daar op de vlakte hield en dat niemand wist dat hij daar woonde. Had hij zijn leven daar geleefd en had hij daar het einde van zijn dagen gevonden? Nee, Daniël leefde voor God. Daniël was niet bezig met ik wil dat het zijn gangetje gaat. Wij kunnen zo bezig zijn met dat het zijn gangetje gaat. Maar ik durf te zeggen dat het Gods wil niet is dat wij comfortabel zijn. Alleen maar comfortabel. Dat het Gods wil niet is dat het alleen maar zijn gangetje gaat. Dat wij het rustig hebben. Dat het relaxed gaat. Ik denk dat God ons echt naar oncomfortabele, pijnlijke, ingewikkelde en onbegrijpelijke situaties leidt. En het is niet dat God de pijn wil en het oncomfortabele, dat hij daarvan geniet om dat aan ons te geven. Maar in het oncomfortabele, in het pijnlijke, in het ingewikkelde en het onbegrijpelijke zijn wij hulpeloos en zien we dat eindelijk. En vallen we terug op God. Dus hoe zit het met jou? Verlang jij boven alles naar comfort? Verlang jij ernaar dat jouw leven zijn gangetje gaat en doe je ook alles om dat zo te houden? Dat alles gewoon rustig, relaxed, fijn en gezellig gaat? Of mag God dingen opschudden? Luister je naar Gods leiding als hij je vraagt om iets geks te doen? Zo vaak zijn wij christenen bezig met wat wij zelf willen, boven wat God voor ons leven heeft. Als ik denk aan het voorbeeld van een Anne van der Bijl die Open Doors opgericht heeft. Wat die man allemaal voor menselijk belachelijke keuzes gemaakt heeft. Maar hij luisterde naar God. Hij was niet perfect, maar hij zette stappen. Kijk naar Daniël. Hoe makkelijk was het voor hem om niet naar God te luisteren op het moment dat zijn leven bedreigd werd, letterlijk. Hoe makkelijk was het voor hem om te zeggen, nou, ik wil dat het zijn gangetje gaat. Het is niet comfortabel om naar Arioch en de koning te gaan. Doe ik niet. Dan had God op dat moment niet door Daniël heen zijn wil voor elkaar gekregen. Het leven met God is niet altijd makkelijk, pijnvrij of rustig. Maar het is wel het goede leven. En het is het beste leven. Maar de vraag is, wil jij het leven dat God voor je heeft, of wil jij het rustige, comfortabele, zijn gangetje leven dat jij voor jezelf wil? Bedenk, als de Heer Jezus dat leven had gewild, dat makkelijke, dat comfortabele, dan was hij nooit naar het kruis gegaan voor ons. Dus wie zijn wij om dan wel als christenen, als zijn volgelingen? Christen betekent ook als Christus. Om dan een leven te leiden waarin wij willen wat wij willen. Comfort. Relaxed, zijn gangetje, om dat als afgod te hebben. Wie zijn wij? De vraag is, luister jij? God is altijd aan het werk. Maar de vraag is of wij meebewegen met zijn werk. Of dat wij vasthouden aan, ik heb nu dit voor elkaar, ik heb nu dit en daar hou ik me aan vast. Beweeg jij mee en luister jij naar Gods werk? In het stuk vanaf vers 17 zien we dat Daniël met zijn vrienden aan het bidden gaat. Daarop vertrok Daniel naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria weten, opdat zij het aangezicht van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniel in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard tot zover. Voor de duidelijkheid, de situatie van Daniel is nog steeds dat er een doodvonnis boven zijn hoofd hangt. En dat hij de koning ook nog een antwoord beloofd heeft. Dus hij heeft een soort van dubbele verwachtingen die er op hem liggen. En in zijn leven of doodsituatie heeft Daniel één reactie. Laten wij bidden. Niet laat ik bidden, laten wij bidden. Hij zoekt zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria op om samen te bidden, samen Gods aangezicht te zoeken. En het is nodig dat wij zien dat we niet alleen christen zijn, maar dat we dat samen zijn. Dat we samen schapen zijn. En schapen kunnen zichzelf op geen enkele manier verdedigen, behalve door als één kudde te bewegen. Want dan kunnen wolven ze niet isoleren en ze niet te pakken krijgen. We denken vaak dat we dingen alleen moeten dragen, maar dat is vaker niet dan wel zo. Je ziet bij Paulus, wanneer hij in 2 Timotheus zijn afscheidsbrief schrijft, dat hij vraagt aan mensen om naar hem toe te komen in de gevangenis. Hij denkt niet, dit is het einde van mijn leven, dit moet ik heldhaftig alleen dragen. Nee, hij weet dat hij mensen nodig heeft. Mozes had anderen nodig om zijn handen omhoog te houden in de strijd in Exodus 17. Mozes dacht niet trots, dit kan ik zelf. Nee, hij had anderen nodig. Job had zijn vrienden nodig in Job 2. Die vrienden maakten de fout om hun mond open te trekken na 7 dagen. Maar hij had ze wel nodig. En zo zijn wij ook. Wij hebben mensen om ons heen nodig, broeders en zusters, die wij in vertrouwen nemen. Je hoeft niet de hele kerk alles te vertellen. Maar je hebt een groepje mensen nodig met wie jij je leven deelt. En jij moet de keuze maken om dat te gaan doen. Jij moet de keuze maken om dat echt te willen en daarnaar te handelen. Wat mooi is, is dat Daniel en zijn vrienden dit zagen en dat ze gingen bidden. God werkt altijd en hij werkt zeker door gebed heen. Hij wil ook dat wij bidden. En wat mooi is, is dat Daniel, Misael, Hanania en Azaria opgeleid waren in alles van de Chaldeeën. Ze hadden alle wijsheid ervan gezien en ze wisten, we kunnen maar naar één plek. En dat is de voeten van de Heer. En God antwoordde in ons gebed. Of antwoordde het gebed. Het laatste citaat zou u slide 2, tenminste citaat 2, ik weet niet welke slide nummer het is, maar dat is een citaat van professor Ole Hallesby. Dat is een Noorse professor, ook die in de Tweede Wereldoorlog geleefd heeft. En er staat, hij die ons het voorrecht van gebed gaf, kent ons zeer goed. Hij weet hoe wij gevormd zijn. Hij herinnert zich dat wij stof zijn. Daarom heeft hij het gebed zo ontworpen dat zelfs de machtelozen er gebruik van kunnen maken. Want bidden is de deur openen voor Jezus en dat vereist geen kracht, alleen de wil. De vraag is slechts, willen wij Jezus toegang geven tot onze noden? Dat is de ene grote en fundamentele vraag in verband met het gebed. Einde citaat. Wil jij dat Jezus werkt in jouw situatie? Of hou je het toch liever voor jezelf? Dit is de fundamentele vraag. Dit is wat wij nodig hebben om te weten. Wil ik dat God de controle overneemt of wil ik het zelf? De houding van Daniel is een houding van gebed, van overgave en van hulpeloosheid. Heer, het is een onmogelijke vraag en ik heb de koning beloofd dat ik een antwoord heb. U moet het doen. Het is het vertrouwen, Heer, u kan dit doen, want u weet dit. En het is het vertrouwen, Heer, ik geef u alles. En als dat mij mijn leven kost, dan kost het me mijn leven. Maar ik geef u alles. Dat was Daniëls keuze. En de vraag is, wat kies jij? Is jouw leven van jou en moet het comfort en moet het gemakkelijk en moet het allemaal zijn gangetje gaan? Vertrouw je op dat alles gewoon op de standaard manier gaat of mag God het leven omgooien? Mag God bepalen waar je gaat wonen, waar je gaat werken, wat je doet, met wie je trouwt, wie je vrienden zijn, wat je kerk is, hoe je gezin eruit ziet, et cetera, et cetera. Of bepaal jij of iemand anders dat? vertrouw jij God echt? Dat blijkt uit de keuze die je maakt om alles bij God neer te leggen of niet. Daniël maakt die keuze. Hij ziet dat God het gebed beantwoordt en hij rent direct naar de koning. Nee, Daniël, vers 19. Daarop loofde Daniël de God van de hemel. Daniël nam het woord en zei, de naam van God zij geloofd, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vader, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven. Want mij nu hebt laten weten en wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Daniël aanbidt God voor wat hij doet. God werkt altijd en Daniël aanbidt God. Hij looft Gods naam. Mark heeft vorige week uitgelegd hoe belangrijk namen zijn. De naam van God zegt iets over wie hij is. Dus door te zeggen, de naam van God zij geloofd, daarmee aanbidt Daniël God in alles wie hij is. En Daniël erkent hele cruciale dingen over God. Dat God de tijden en tijdstippen verandert, koningen af en aanstelt. De wijsheid aan de wijzen geeft, de kennis aan wie verstand hebben. De diepe en verborgen dingen openbaart, weet wat in de duisternis is. Die God wordt aanbeden door Daniël op dit moment. En dit is zo'n voorbeeld voor ons. In de plaats van Gods antwoord voor lief nemen of negeren, aanbid Daniël. Ik had het laatst nog dat ik een hele tijd voor iets gebeden had. En dat ik niet door had dat God het gebed beantwoord had. En ik was met iemand in gesprek die wist dat ik daarvoor aan het bidden was. En die zegt, wat een antwoord op gebed. Dat ik dacht, oh ja, je hebt gelijk. We vergeten zo makkelijk dat God gebed beantwoordt. We hebben soms de houding met bidden van, ja, ik bid wel, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat God toch niet antwoordt. En Daniël ging er vanuit dat God ging antwoorden en hij loofde God voor het antwoord. Hij erkent dat de God van Israël wijsheid en kracht geeft. En ondanks het doodsgevaar staat Daniël stil bij God. Hij had ook nu naar de koning kunnen rennen en alles kunnen vertellen. Nee, hij begint bij God. En wat mooi is, is dat Daniëls vrienden deel zijn van Daniëls dankgebed. Ik weet niet of je dat is opgevallen, maar in de laatste zin van Daniëls dankgebed zegt hij, want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Daniël claimt geen eer. Hij ziet dat ze samen hebben gebeden en samen het antwoord hebben gehad. En Daniël ziet dat God alles onder controle heeft. En hij vertrouwt God. Samen bidden is noodzakelijk. Het is niet optioneel. We zijn gemaakt om in relatie met anderen te leven. Maar de vraag is of jij dat ziet en herkent. Eer jij God ook samen voor zijn antwoorden op gebed? Zie je überhaupt dat hij gebed beantwoordt? Of bid je, maar verwacht je eigenlijk niet dat hij antwoordt? Leer bidden, leer samen bidden, maar leer ook verwachten dat hij antwoord geeft. Want hij is de God die zegt dat als we vragen, hij antwoord zal geven. Dat zegt niet dat hij het antwoord altijd ja is, maar dat zegt dat het antwoord ja, nee of nu nog niet kan zijn. Maar God antwoordt altijd. God werkt altijd. En dat is de God die aan het werk is, zichtbaar hier in Daniël hoofdstuk 2. Dat is de God die nooit stil zit en nooit een dagje vrij neemt, nooit even op het strand gaat liggen een dagje. Maar dit is ook de God die werkt op manieren die wij niet zien, niet begrijpen. Dat hij werkt op manieren wanneer ons leven in gevaar is. Die werkt op momenten dat alles tegen zit. Die werkt op momenten dat alles voor de wind gaat. En in alles zal zorgen dat zijn wil gedaan wordt en hij geëerd wordt. Maar dan leven naar wie hij is en wat hij zegt, vraagt geloof en overgave. Dat vraagt ontzag voor God. En de keuze is om je hieraan te onderwerpen of niet. Om niet langer zelf te willen regelen wat er verandert in je leven, hoe dingen gaan in je leven. Maar dit vraagt overgave, want dan geef je God maximaal de ruimte. Om ook jou te gebruiken tot zijn eer. Dus de vraag is, vertrouw jij God dat hij altijd werkt en dat hij altijd het goede doet? Of vind jij dat jij beter weet dan God wat er moet gebeuren? Daniel vertrouwde God, dat blijkt uit zijn daden. Maar vertrouw jij God, de God die altijd werkt? Als je nog niet gelooft, dan is God ook in jouw werk, of in jouw leven aan het werk. Je zit bijvoorbeeld al hier. Je had ook in je bed kunnen liggen. En die God wil dat jij voor hem leeft, dat je voor hem kiest. We hebben elke dag bewijs dat God werkt. Kijk maar naar het feit dat de zon opkomt. Dat je lucht hebt om in te ademen. Dat we niet een paar honderd kilometer dichter bij de zon gekomen zijn, waardoor we verbrand zijn. Of een paar honderd kilometer verder weg, waardoor we bevriezen als aarde. En bovenal heeft God laten zien dat hij van je houdt, dat hij werkt door zijn offer aan het kruis. Geloof vandaag in de Heer Jezus. Geloof in Jezus is wat redt. Geloof dat jij een zondaar bent die zijn redding nodig hebt. Geloof dat Jezus jouw straf gedragen heeft aan het kruis. Geloof en leef is wat de Bijbel zegt. Christen, God werkt altijd. Geloof en vertrouw hem vandaag. Laat God het kunstwerk maken, zoals het citaat waar we mee begonnen van Corrie ten Boom. Geef jezelf en je situatie over. En zeg niet te snel dat je dat doet, maar vraag aan God of hij ook vindt dat jij je situatie en jezelf aan hem overgeeft. Christen, leef je leven als christen ook niet alleen, maar leef het samen. Te veel christenen isoleren zichzelf en hebben daar een verklaring voor. Je bent gemaakt om een kuddedier te zijn. Om samen schapen te zijn, samen achter God aan te gaan. En christen, geef God de eer voor wie hij is, voor al zijn werk wat je ziet. En vraag hem om je ogen te openen voor zijn werk. Want je zal versteld staan van wat hij doet en hoe weinig je er eigenlijk van ziet. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor wie u bent. We danken u dat u aan het werk bent. We danken u voor het voorbeeld van Daniel. Heren die niks anders kon dan u aanbidden, dan tot u bidden. En dan erkennen dat u de God bent die alles onder controle heeft. Dank u wel dat u Nebukadnezar die droom gaf en dat u hem en dat hij dat waanzinnige idee had om te vragen, wat is mijn droom en vertel me de uitleg. Heren, want doordat die situatie was zoals die was, kon Daniel naar voren geschoven worden en kon Daniel de koning een antwoord beloven. En dat kon allemaal alleen maar door alles wat er daarvoor gebeurde. Heren, u hebt alles onder controle. Maar heren, u weet ook wie er hier zitten en die voelen, wie meeluisteren, die voelen dat u niet alles onder controle hebt. Die voelen alsof het leven als zand tussen hun vingers doorglipt. Heren, u weet waar we niet zien wat voor prachtig kunstwerk u aan het maken bent. Dat borduurwerk wat Corrie ten Boom zo mooi kon omschrijven. Heren, u weet waar wij het wel willen, maar het gewoon niet zien door de omstandigheden. En waar we er toch eigenlijk ook voor kiezen om vast te houden aan de situatie. Heer, u weet waar wij boosheid in onze harten hebben. U weet waar wij afgoden in ons hart hebben, waar we aan vasthouden. Welke rechten wij zien voor onszelf en dat niemand daaraan mag komen, want anders worden wij boos. Heer, vergeef ons en wijs ons erop, zodat wij bijbels zullen handelen. Heer, laat liefde onze reactie zijn. Uw liefde. En Heer, bovenal vraag ik dat u op dit moment, degenen die hier zitten, die u nog niet kennen, die nog niet in u geloven, die nog niet Jezus Christus als redder en verlosser, als Here hebben aangenomen, dat u hen overtuigt. Dat u hen voor de keuze stelt. Here, doe wonderen vandaag. En help ons om te zien dat u altijd werkt. En dat u het goede doet. Help ons om ons daar aan over te geven. Here God, dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now. It's gonna be alright.